Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. Die zullen alle lege slachten ootmoedig tot u trainen. Stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit altijds gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. Ik noem u Lucas 1, van 1 tot 25.
Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf een aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij mocht kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als gij het priesterambt bedienen voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen, dat gij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten, biddende, ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want gij zal groot zijn voor den Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren, tot de Heere, hunne God. En hij zal voor hem heen gaan, in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God staat, en ben uitgezonden om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat gij zo lang vertoefde in den tempel. En als gij uitkwam, kon hij tot gij niet spreken, en zij bekenden dat gij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat gij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen, in welken hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen, tot zover.
Voordat wij het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, zingen we eerst Psalm 111, het 5e vers, het is trouw, al wat u ooit bevalt, het staat op recht en waarheid Paul, als op onwrikbare steunpilaren, hij is het die verlossingshond van al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren, dat is Psalm 111, vers 5, en als we dan het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, gedenken we ook aan het echtpaar de visser Meulmeester die verblijd werden met de geboorte van een zoontje. En we willen de Heer ook dankzeggen dat Jacob Dieleman, zoontje dus van 4 jaar geloof ik, ongeveer, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Voor dat willen we ook de Heer dankzeggen. We zingen dus nu Psalm 111, het 5e vers. Thank you. Laat ons bidden. Lieve heren, we mogen aan de morgen van deze dag, als uw gemeente voor uw aangezicht komen, en we mogen hier komen met al onze zonden en zorgen, want u weet, o God, wat van uw maaksel zij te wachten, klein van moed, min van krachten, stof van jongs af geweest, vol zonde en tekortkomingen, wie zijn we voor uw heilig aangezicht? Geef ons in waarheid ons hart voor u te mogen nederbuigen. Dat is ook uw genade, Heere. Dat is uw werk om ons hart te breken, om ons te verootmoedigen voor u, om ons klein te maken en afhankelijk, want ons trotse hart, de duivel heeft het ons wijs gemaakt, zal zonder u ook wel recht komen. Maar uw woord zegt dat alle mens is als gras en onze gerechtigheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, wordt afgesneden uit het leven. En dan staan we voor uw rechterstoel. Dan zullen we wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Het zij goed, of het zij kwaad. Met Christus in het gericht, of zonder Christus in het gericht. Dan zullen we zelf verantwoordelijk gesteld worden. Dan zullen we naar onze daden geoordeeld worden. En dan zal het niet best zijn. Dan heeft uw woord er openlijk van getuigd. Dat we aan uw linkerhand zullen staan. En zullen horen, ga weg van mij. Vervloekte in het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. O God, het is nog genade tijd. U hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Mogen we vanmorgen ook zo tot uw nader. Dan is er bij uw ontferming, dan is er bij uw redding. Dat is een hulp vanuit uw heiligdom. Want altijd is er bij u genade. Altijd in de tijd. Deze tijd, de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Heren, we zoeken uw aangezicht. Omdat we geloven dat we daar alleen vrede en genade vinden kunnen. Dat heb u aan ons bekendgemaakt. Dat heb u aan al uw kinderen bekendgemaakt. Aan al uw volk. Want uw vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Dat is nog zo. Daar hopen we op. Daar wachten we op. Daar bidden we om. De beste van ons heeft geen verdiensten bij u aan te brengen. Maar ge weet het, Heer. Ge zijt in de wereld gekomen. Toen het duisternis was. Duisternis. In de wereld. En in de kerk. Geen plaats voor u. Nergens. In geen huis. In geen kerk. En toen bent u toch gekomen. U bent die grote doorbreker. Die uw wil volbrengt. Ondanks alles wat wij daartegen gedaan hebben. Toen er geen plaats was. Toen hebt u uzelf geopenbaard. Toen heb u voor uzelf een plaats gezocht en gevonden. Toen zijt u gekomen op de aarde. In een beestenstal. In een kribbe. Omdat er voor u geen plaats was. O God, dat wonder, dat mogen we gedenken in deze weken, die voor ons kerstfeest vooraf gaan. Ge hebt de hemelen gescheurd, en ge hebt uit louter genade uw eigen hart geopenbaard aan een verloren wereld. Heren, doe het ook vandaag. Doe het ook hedenmorgen, nu we in uw huis vergaderd zijn. Want u weet wat de gedachten van ons hart zijn. Misschien zal het bij velen zo zijn. Dat ze ook geen verwachting hebben. Dat ze zeggen, ach, nu zal het wel niet gebeuren. Want ik heb al zoveel preken gehoord. Ik heb al zoveel keer gebeden. En nog nooit is de hemel voor mij gescheurd. Nog nooit is er een boodschap tot me gekomen. Waar ik hou vast aan mij. Waar ik verwachting uitputten kan. Heere, zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Die God die het toen deed. Ach, Heere, doe het ook nu. Kom tot ons. Maak uw weldaan wonderbaar. Laat uw wonderen gezien, ervaren worden. Zodat de doden zullen opstaan. En uw stem zullen horen. Laat het in de harten van onze kinderen zo worden. Dat ze uw stem horen. Dat ze geloven dat u met hen te doen wil hebben. Dat u ze ziet. Onze jongens en onze meisjes. Er is zoveel op deze wereld wat ons wegtrekt van u. En van de eeuwige dingen. Maar ge zij de Almachtige. Één woord, een wenk van uw almacht. U maakt een geopend hart en een luisterend oor. En u komt binnen op de onverwachtste tijd. Daarom gedenken we aan dit heerlijke evangelie wat u toen en nu wil brengen. Want ze zullen komen van oost en westen. Ze zullen toegebracht worden zolang als zonnemaan schijnt. Tot de gemeente die zal zalig worden. Laat het de troost zijn, heren. Voor alle die u zoeken. Voor wie het ook soms zo is. De Heere heeft me vergeten. En de Heere heeft me verlaten. Maar dan spreekt ge. En doe het ons geloven. Door het nochtans van het geloof. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten. De moeder degene die haar gebaard heeft. Schoon deze vergaten. Ik zal u niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Heere, doe ons dat geloof. Ook de bekommerd, de beangst. Degene die meer op hun zonde zien dan op u. Laten we het moede hoofd omhoog heffen tot u. De getrouw, de ware, de overste leidsman. Maar ook de voleinder van ons geloof. Nooit zult u verlaten het werk van uw handen. Wees er gedachtig aan. En laat ons er ook gedachtig aan zijn. Dat geeft ons moed en sterk. Dat doet ons hoop op hoop tegen hoop. We vragen het van u, Heere. Dat uw koninkrijk mag komen. Hier en overal waar uw woord verkondigd wordt. Tot aan de einde der aarde. Wil ook daar al uw dienstknechten zegenen en ze ondersteunen met de werkingen van uw Heilige Geest. Zodat ook daar uw koninkrijk mag groeien en bloeien. En het rijk van de boze werd teruggedrongen. Heer, wij vragen u ook voor de bijzondere noden van deze gemeente. U weet het, Heere. We hebben in deze week een oude moeder aan de school der aarde moeten toebetrouwen. Kinderen zijn overgebleven, kleinkinderen, in een groot getal. Heere, laat het woord dat blijft spreken, ook nadat zij gestorven is. Laat ook in de harten van dat grote geslacht uw heil geopenbaard worden. Want uw woord zal nooit ledig tot uw wederkeer. Troost meer dan alle vertroostingen van de mensen. Daar is ook blijdschap, heren. Als u een gezin uit de gemeente wilde verblijden met een nieuwgeboren kindje, zoontje. Heren, we zeggen u dank daarvoor. U maakte het wel. U gaf het nieuwe leven. Ze verblijden zich daarin met andere huisgenootjes. Laat ook dit kindje uw kind worden. Door genade, doe ons daarom smeken, de ouders en wij allen als uw gemeente, dat het eenmaal als een ster zal lichten in dat firmament van uw goddelijke verkiezing, waarin u verheerlijkt zal worden. Wij gedenken ook het zoontje dat thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt het geholpen, weer bijgestaan, teruggegeven aan degene die lief zijn. Wil het verder ook helpen, Heere, genezen. Laat ook daar in uw hand uw goedheid gezien worden. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn liefde die aan ons bewijst. Wil gedenken aan alle die in rouw gedompeld zijn, die eenzaam hun weg gaan. Alle oude vandaag, waar ze ook zijn, één voor één, mannen, vrouwen, in het gemis, in de eenzaamheid, in zwakheid, in ouderdom. Ook daar bent u tegenwoordig. Geef ook iets van dat Advents-evangelie, van dat licht, dat gij ontstoken hebt tot kennis van onze zaligheid en onze schuldvergiffenis. Dan is het altijd goed. Laat ook uw dienaar de bediening van uw genade mogen ontvangen aan deze plaats. Stort uw geest ook in zijn hart, opdat hij ervaren mocht de liefde van Christus, de trouw van uw verbond, om aan dit volk uw heil bekend te maken. Breng het toe tot de gemeente, die zal zalig worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 98, het tweede en het derde vers. 98 vers 2 en 3. Terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven voor kerkdiaconie en straks aan de uitgang voor de schulddelging van de kerk de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. 98 vers 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al zijn de rijk zijn de gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld juicht van vreugd. Zingt vrolijk in verheven psalm het heil dat aard in tromp verheugt. En ook het derde, doe bij uw harp de psalm horen. Uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Dat Heerenhuis van vreugde druisen, voor Israëls groot oprief. De zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geef hem eer. 98 vers 2 en 3. Geliefd, het woord van God dat we u vanmorgen willen verkondigen, vindt u in het bijzonder in deze tekst uit Lucas 1, de versen 8 tot en met 11. En het geschiedde dat als hij, dat is dus Zacharias, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zoude ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hen werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. Tot hiertoe de tekst. Dit is het morgenrood van de nieuwe dag. De nacht moet wijken en de morgen komt. Het begint bij het reukofferaltaar in de tempel. Dat is niet zomaar toevallig. Het begint dus niet in Nazareth. En het begint niet in Bethlehem. Het begint ook niet zomaar ergens in Jeruzalem. Maar het begint in het heiligdom van God. In de kerk. Dat was op zichzelf al een wonder. Want het ging helemaal niet best in de kerk. Helemaal niet. Het woord van God was bijna verloren gegaan. Er werden wel vele dingen gedaan. En er werd nog wel veel gezongen en geofferd. Maar de mensen wisten zelf niet meer waarom. Ze dachten dat ze God tevreden moesten stellen. Door een keer naar de kerk te gaan. En dan nog een offertje mee te brengen en wat in de collectebus te doen. En de priesters die waren in het merendeel al precies hetzelfde. Loondienaars. Uit gewoonte. Omdat het nou eenmaal moest. Ze waren lid van die priesterorde. En op tijd werd hun naam afgeroepen. 24 afdelingen waren. Oms de beurten werd er geloopt. De afdelingen waren één voor één voor één voor één. Een korte tijd aan het werk. Sommigen denken 8 dagen. En dan werden ze weer afgelost door de volgende afdelingen. Zo cirkelde dat altijd maar om. En die afdelingen die waren nogal groot. Ik las ergens dat sommige afdelingen meer dan 1000 priesters hadden. Je kan begrijpen dat de meeste van die priesters wel op moesten komen. Maar wat moesten ze nou met 1000 priesters doen? Bij dat godshuis. Iedereen had dus maar een klein stukje werk om te doen. En dat was er natuurlijk, ik zou zeggen, gewoon werk. Niet het belangrijkste werk dat ook gebeuren moest. Die hele dienst van God, van A tot Z. Maar er was ook intens belangrijk werk. En dat wisten ze wel. En daar zagen al die priesters naar uit. Want dat kon maar 1 keer in je leven gebeuren. Als je 1 keer in je leven ingeloopt was. Men bepaalde dat door het lot. Als het lot op u viel. Dan mocht u tot in het heiligdom naderen. Niet in het binnenste heiligdom. In het heilige der heiligen. Dat weet u wel. Daar mocht alleen maar de hoge priester 1 keer dit jaar. Nee, in het heilige. En dan mochten ze maar 1 keer die dienst vervullen. En dan was een ander van dat groot getal der priesteren weer aan de beurt. Nou, toen in dat bijzondere geval werd Zacharias door het lot aangewezen. Van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was ook nog een priesterdochter. Van de dochter van Aaron. En haar naam was Elisabeth. En weet je wat nu het bijzondere is? Dat lot op die dag en die tijd viel nu juist op een man, op een priester. En dat was een uitzondering die de Heere vreesde. Die waren er niet zoveel hoor, dat weten we wel uit het vervolg van de geschiedenis. Het waren juist de oversten die hem naar het kruis gedreven hebben. Dus dat waren er niet zoveel die verstand hadden met goddelijk licht bestraald. Die op de Messias hoopten. Die nog in levende verwachting waren. Dat God de hemelen zou scheuren. Naar zijn beloftenissen en nederkomen. Gelijk hij reeds zo vroeg aan het begin van de wereld beloofd had. Dat hij zou zorgen voor een verlosser. Die de ongerechtigheid op 1 dag zou wegnemen. Daar waren het toch nog over gebleven. En, dat is toch ook wel opmerkenswaardig. God had zijn tempel nog niet vaarwel gezegd. Dat schone bedehuis. De tijd van Salomo gebouwd in al zijn pracht en heerlijkheid. Dat sprak van de majesteit van de God van Israël die alleen God was. En die het betoond had aan al de volkeren der aarde dat Israël tot zijn erfvolk verkoren had. En in het midden van dat volk zijn huis liet bouwen. En wat meer was, in dat huis wilde wonen. Dat had hij zichtbaar bekendgemaakt. Want toen hij in dat huis kwam wonen. Toen heeft hij zijn heerlijkheid daar geopenbaard. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van het hemels troon. Straalde toen ook reeds het erfvolk in de ogen. God zal zijn waarheid aan Abraham nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dachten we altijd ook maar aan. En leefden we er maar bij. Want we zingen het ook elke keer weer opnieuw als onze kindertjes gedoopt worden. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken.
zou ons gebed stuwkracht geven. Zou ons doen aanhouden met de gedachte, God zal zijn waarheid nimmer krijgen. O, het volk maakte er niet na dat God zijn verbond niet zou schenden en zijn waarheid niet zou krenken. Want zij krenkte de inzettingen des Heeren wel. Net als wij. Zij achtte die inzettingen des Heeren niet zo hoog. Het had geen prioriteit in hun leven. Uit sleur kwamen er nog naar de tempel. En de meesten begrepen niet eens meer wat ze in de kerk kwamen doen. Ik zei het al, net als de hoofden van Israël, net als de priesters. Het was alles slavendienst geworden. Met uitzondering. Want God gedenkt aan zijn verbond. Hij zal nooit zonder volk op de aarde zijn. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. Toch ziet hij een gunst op die hem vreest. Al zijn het dan misschien maar enkelen. Al zijn het dan misschien maar mensen die niet meer in tel zijn. Maar God kent ze. En in deze tekst, in deze geschiedenis, heeft hij dat in het bijzonder bewezen. Honderden jaren, 400 jaar had de profetie gezwegen. Het volk van God was onder de heidense machten terechtgekomen. Geen Davids zoon meer op Davids troon. Ja, wij praten wel eens van donkere tijden. Maar de Bijbel vertelt ons ook van donkere tijden. Geen één profeet is ons ten troost gebleven. En niemand weet hoe lang dit duren zal. Ja, we mogen hoop hebben. We mogen ook nu in 1994, nu we het kerstfeest tegemoet gaan, we mogen hoop hebben. Want God zal zijn waarheid niet meer krenken. En ziet, ik ben met jullie al de dagen. Denken we daar nog wel eens aan, als we naar de kerk komen? Denken we nog wel eens bij onszelf, Heere God, u hebt het toch beloofd. Ach, laat ook mij het geruis van uw voetstappen horen. Laat de stem, de klank van de bazuin, ook mij wakker roepen uit de slaap des doods. Doorboor ook mijn oren. Geef me ook heilige gedachten voor uw woord. Dat ik u zou dienen. Zou lief hebben. U zou volgen waar dat u ook heen gaat. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Geloof je niet, jongens en meisjes, dat je met spanning zou wachten op Gods komst door zijn woord. Als je daaraan dacht. Als je daaraan dacht, werkelijk met je hart. Toen het zo donker was. Toen de nacht daar was. Toen bijna niemand meer naar de Messias uitzag. Toen was God present. Wat een heerlijk evangelie. Wat een wonderlijke gebeurtenis. In die uiterste nood. Toen die godsdienst zo leeg was. Zo arm. Die geen verlossing meer bood. Toen kwam de Heere in zijn heiligdom. Op die heilige plek. In de tempel. Dat was wat. Dat God Jeruzalem gekozen. Jeruzalem die straks zo ver zou gaan in de verwerping van zijn heiland. Dat God Jeruzalem van de aarde zou wegvaren. Rekening houden met God. Die niet meer zeggen, ik neem een kind of ik neem geen kind. Zoals nu vele mensen erover denken. Maar die door God in de heilige huwelijke staat verbonden waren. En die vele malen gebeden hebben aan God. Of dat hij ze genadig wilde zijn. Ook in het geslacht. Dat ze ooit uit hun nieuw leven zouden kunnen mogen ontmoeten. Maar ze hadden geen kind. Elisabeth was onvruchtbaar. En ze waren beide verre op hun dagen gekomen. Wat dat betreft hadden ze niets meer te verwachten. Toch heeft het deze mensen aan God verbonden doen blijven. Want er was in hun leven iets dat meer was, hoger was, sterker was, heerlijker was dan het bezit van kinderen. Zij mochten Gods kinderen zijn. En dan kan de weg van uw leven wel door diepe dalen, over hoge bergen gaan. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. Zeker waar. Ook voor deze mensen. En ook voor al zulk soort mensen. Die om welke reden dan ook soms gebukt door het leven gaan. Omdat ons zoveel illusies die we ons misschien in onze jonge jaren gesteld hebben, verloren gegaan zijn. En wat het dan ook is, moet u zelf maar uitzoeken tussen God en tussen uw hart. Maar dat u toch diep in uw ziel iets beleeft van dat nochtans des geloofs. Al loopt het me dan tegen. En al gaat het dan anders als dat ik verwacht had. Als dat we ons vroeger in onze prille jeugd hebben voorgesteld. Ik blijf den Heer verwacht. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is niet dat mooi weergeloof wat alleen blij is als het voor de wind gaat. Als alles voorspoedig gaat. Maar dat echte geloof komt juist openbaar. In tegenslagen. In benauwdheid. In achteruitgang. In teleurstelling. Dan komt het openbaar in het leven van elk kind van God. Waar zoek jij jouw toevlucht? Wat houdt je over als alles je ontvalt? Als zoveel idealen in rook verdwijnen, balk je dan natuurlijk niet in de kerk, maar zo stil als je alleen bent, heimelijk je vuist tegen God. Dan zeg je, waarom moet ik dat nou altijd treffen? Waarom komt dat nou over mij? Heren, wat heb ik nou meer misdaan dan andere mensen? Dat uw bestraffingen er elke morgen zijn. Houdt dat nou nooit op? Toont het nou in mijn leven dat ik uw kind ben? Dan kan ik er ook van wel laten zien. Maar wat heb ik nou? Wat heb ik nou? O, die bange verzoeking kan ook menigmaal in het hart van Gods kinderen komen. Dat weten we ook uit de Bijbel. Al deze dingen zijn tegen mij. Hoor Asaf maar eens kermen in de 73ste psalm. Ik ben van God vergeten. De goddelozen hebben geen banden tot hun dood. Mijn bestraffingen die zijn er elke morgen. Heren, waarom toch? Zoveel raadselen. Zoveel onbegrepen wegen. Ook in het leven van de kerk. Ook in het leven van elk lidmaat van de kerk. In het bijzonder. En toch. En dit is toch de kracht van Gods genade. Toch heeft Zacharia de Heere de rug niet toegekeerd. Toch heeft hij niet gezegd, nou goed, als we dan geen kinderen krijgen, die straks ook in het priesterambt kunnen dienen, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Dan gaat er maar een ander voor mijn beurt, dan lood ik niet meer mee. Er zijn vrijwilligers genoeg. Zo spreekt ons trotse hart, ons onbuigzaam ik. Maar genade maakt ons klein. En doet ons te wil gaan door bezaaide wegen, maar ook door onbezaaide wegen. Ook in moeilijke tijd, ook in donkere tijd, ook in rouw, in moeite en in verdriet. En hier heb je het voorbeeld. Dan valt het toch bij de Heere altijd mee. Als we ons van de Heere afwenden en denken ons eigen leven wel op plan te kunnen brengen, te verbeteren, toch goed te krijgen, dat valt altijd tegen. Maar die op de Heere wachten, die zullen niet beschaamd worden. Menigmaal door een andere weg als wij uitgedacht hebben. Maar dan toch zo dat we achteraf mogen zeggen, God is recht in al zijn weg en werk. Dwars door onze tegenslagen en dwars door onze natuur, door onze bedorven natuur. Heb ik toch het aangezicht des Heeren in gunst mogen ontmoeten. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Dat doet hij nog. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Al krijgen we dan soms wat anders als wat we gebeden hebben. Maar als hij zichzelf geeft in de beloftenissen die hij waarmaakt, hoe dan ook, wat dan ook, waarin dan ook, dan zien we toch zijn hand, zijn hart, zijn goedheid en zijn genade.
Zo staat het hier in de schrift opgetekend. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ten lote gevallen, zou die ingaan in de tempel des Heren om te reuk offeren. En terwijl dat gebeurde, want dat gebeurde nadat het brandoffer gebracht was, het brandoffer, zo ik zei in de voorhof, de dieren die daar geslacht en die daar verbrand werden op dat brandofferaltaar, als dat offer tot as verteerd was, dan werden van de kolen van dat vurige brandende kolen van dat altaar genomen en binnengedragen in het heilige. Daar stond, zei ik, het gouden reukofferaltaar. Daar nam de priester de kolen over uit de hand des dienaars die ze bij hem bracht en strooide ze op het reukofferaltaar. Dan werd hem de schaal met reukwerk aangereikt, terwijl die op de ereplaats stond, dat vermeld het woord van God, daar op de ereplaats stond bij het altaar, en het reukwerk uitstrooide, kwam de engel van God aan de rechterkant. Hij nam het over. Hij stond nu op de plaats waar eigenlijk de priester staan moest. Op de ereplaats, hij was in dit opzicht meer dan Zacharias. U weet wat het betekende, ik heb het al menigmaal voor u gezegd. Die kolen van het brandofferaltaar, daar werd de verzoening gedaan. Het dier moest branden, verderven, verteren in de plaats van de offeraar. De kolen, de vurige kolen werden binnengedragen, waarop het offer gebracht werd, het heilig vuur. En daarop werd het reukwerk der gebeden uitgespreid. En daar stond Zacharias en hief zijn hart tot God op, die in de hemel was. En met de reuk van dat reukwerk ging zijn gebed op tot God. Ook alleen maar door de reuk van dat offer. Van dat reukwerk offer. Want we weten het alles, ik heb het pas nog gezegd, alles wat in de tempel was, wees naar Christus. Ook dit reukofferaltaar. Dat gouden reukofferaltaar. Wees naar Christus, die nu staat aan de rechterhand des Vaders. En voor zondaren bidt. En dat reukwerk wat erop gespreid werd, wat rookte op die vurige kolen, dat was het gebed van de middelaar Gods en der mensen, die voor het schuldig volk dat hier buiten lag biddende, voorbeden deed bij God. Daar waar het altaar stond, waar de priester stond, waar het, de reuk van het reukwerk opging, tot God. Daar daalde God neer. Jongens en meisjes, zou je de kerkdienst niet verzuimen? Zou je niet zeggen, ach, ik word die kerkdienst moe? Ik vind één keer toch genoeg. En ik kan toch niet luisteren. Het is me toch meestal allemaal veel te geleerd. Of het is me te eentonig. Of ik weet het te lang. Want daar wil God zondaar een keer. Dat heeft hij hier waargemaakt. En hoeveel priesters er dan ook waren die er niks van begrepen. En hoeveel mensen er ook waren die het maar alleen maar deden om iets voor de Heere te doen, zonder verwachting. Die de schuld niet eigende en de genade niet begeerde. Maar er waren toch mensen die uitzagen als Zacharias en als Elisabeth naar de Verlosser. Naar Jezus, de beloofde Messias. Mensen die waarachtig geloofden dat ze zelf niet klaar konden komen met hun godsdienstigheden. Maar die hun hoop zelfs in het hachelijks lot vestigden op den Heere, hun God. Horen wij er ook bij? Horen we ook al bij de jongens en die meisjes die zonder zorgen zeggen, ik ga naar Gods huis. Al durf je het dan niet hardop, maar toch in je hart tegen de Heere. Heer, ik kom naar u. Spreek tot me. Geef me een nieuw hart. Dat weet je toch, dat weet je toch. Dat dat alleen je gelukkig kan maken. Dat dat alleen je vrede kan geven. Dat dat alleen je toekomst openbaart. Zo schoon, zo eerlijk. Zoals al het goud en het zilver en alle betrekkingen van deze wereld niet bij je halen kunnen. En duurlijk niet alleen voor de kinderen. Niet alleen maar voor de jongens en voor de meisjes. Maar voor ons allen. Want niemand kan zonder deze genade, deze persoonlijke ontmoeting met God, al is het dan niet op de wijze door een engel, maar toch een persoonlijke ontmoeting met God in zijn bedehuis. Onder de prediking van het evangelie, door de dienst der gebeden, onder het zingen van de lofzangen Israël. Want dat gebruikt God om nieuwe harten te maken. Om verwachting te geven. Naar zijn beloften is er twee of drie in mijn naam vergaderd. Ik zal in het midden zijn. Heb je er vanmorgen om gebeden? Toen je naar dit huis kwam, dit huis van God. Heb u gezegd, ach Heer, het is toch geen loterij. U hebt toch gezegd, ik zal in uw midden zijn. Heer, spreek dan ook tot mijn hart. Zeg dan ook tot mijn ziel, ik ben u hè. Verlos me dan van mijn zonde, dat knellende juk, waar ik mezelf niet van kan bevrijden. En maak me toch tot een kind van God. Stort toch uw liefde in mijn hart aan. Dat ook ik kan zingen, weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wie zijn eigen ik ben. Dat is de zegen van het kerstfeest. En het is gebeurd. Het staat hier. Het is gebeurd. Het geschiedde. Toen hij daar stond. En de menigte buiten was biddende. Het was het uur van het reukoffer. Dus let wel, nadat het brandoffer geslacht was. En de priester naar binnen gegaan was. Om het reukoffer te brengen, boog het volk zich biddend. Tot God. Het heeft ook betekenis. Natuurlijk heeft het betekenis. Dat betekent, ze gingen naar binnen. Ze lagen daar biddende. Toen de priester naar binnen ging. Want ze wisten het. Nu is er een voorspraak. Nu kunnen we, mogen we tot God naderen. Want nu wordt het offer gebracht. Wij weten natuurlijk alles veel beter dan die mensen van het Oude Testament. Maar de kern van de zaak hebben de vromen van die dagen ook begrepen. En daar hebben ze hun hoop op gesteld. Dat met de rook van het reukwerk het gebed van een arme zondaar mocht opgaan tot God. En verhoord zo op grond van wat daar buiten geschied was. Ach, laat ik het maar eenvoudig zeggen, dan begrijpen de kinderen het ook. Als we onze knieën buigen voor de Heer. En we vragen om bekering. We vragen om eten en drinken. We vragen om een woning. We vragen om een goede verkering. We vragen om een man en om een vrouw. Dan vragen we om Jezus wil. Wat daar buiten gebeurt. Op Golgotha. Het offer gebracht. Nu kan God horen. Als we met die gebeden binnengaan. Met die gedachten. Voor het aangezicht van God naderen. Ach Heer. Ik bid niet zomaar. In het wijde weg. Aan een onbekende God. Ik bid tot die God. Die op Golgotha zijn hart heeft uitgestort. En zijn zoon gegeven heeft tot een rantsoen. Voor velen. Dat is bidden. Om Jezus wel. Dat hangt er niet zomaar achteraan als een vlag die de lading dekt. Maar dat is de grond van ons gebed. Anders kunnen we tot God niet naderen. Niemand van ons kan bij een verterend vuur wonen. En bij een eeuwige gloed. God kan ons niet horen. Tenzij dan dat we tot hem naderen bij het reukofferaltaar. Waar de reukwerk der gebeden opstijgt van hem. Die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Denken we er wel eens aan. Als we onze knieën buigen en onze ziel voor God uitstorten. En om genade smeken. Denken we dan wel eens aan, o God, ik ben het niet waardig. Als ik de zonde van één dag bij elkaar schrijf, dan heb ik er al zoveel gedaan dat u nooit meer naar me om kunt zien. Maar heren, ik kom ook niet tot u in mijn eigen gedaan. En ik steun niet op de waardigheid van mijn leven, want mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar heren God, ik nader tot u. Om Jezus wil. Op grond van wat hij volmaakt, volkomen gedaan heeft. En om zijnentwil kunt u me horen, Heer. Zonder krenking van uw goddelijke gerechtigheid. Want dat bloed van Jezus Christus reinigt mij van de zonde. En neemt de schuld voor het aangezicht van God weg. Zodat ik weer blikken mag in het vriendelijk aangezicht van een vader. Dat is de arbeid van Jezus. Dat is de verdienste van het offerlam, van het vuur, van het reukaltaar. Nog steeds staat het offer centraal. Bij Adam, bij Abraham, bij Mozes, bij David. Altijd, altijd op dezelfde wijze. En dan is dit onze troop. God verlaat zijn kerk niet. Hij verlaat zijn gemeente niet. Als je toch ziet wat een toestand dat er was in de dagen van de Heer Jezus. Ik heb er menigmaal over gesproken. U moet het weten uit de schrift. Hoe weinigen dat er waren die echt nog iets begrepen van de dienst van God. Maar dat belette God niet om toch in zijn huis te wonen. En om daar de eerste boodschap van het heil aan zondige mensen, al waren het aan Godvrezende mensen, te openbaren. Dat geeft ons troost. Dat geeft ons moed, dat geeft ons sterkte. Dat doet ons aandringen op uw hart. Om aan te houden. Om uit te zien. Om vast te houden in het gebed. Die God, die daar nedergekomen is en het grootste heil geopenbaard heeft. Daar bij het altaar. Altijd weer reformatie nodig. En het begint daar. Dwars door de baaldienst en dwars door de molendienst, waar God zijn altaar gebouwd heeft, waar hij zijn woord laat verkondigen. Ook in het leven van elk mens persoonlijk. En wat een heerlijk begin. Wat een heerlijk begin. Ik zal ze lokken, staat er in een van de profeten. Weet u het nog, toen God u riep uit de duisternis tot zijn licht. De lokstem van God. In het midden van de chaos van uw eigen leven. Van de zondigheid van uw bestaan. Hoe vriendelijk dat God was. Ik zal ze lokken. Ja, zegt u, maar dat is nou niet meer zo. Maar u bent nou ook wijzer geworden. Door de genade des Heilige Geestes. Toen leefde het hoofdzakelijk op uw gevoel. Als u het voelde dat God goed voor u was, dan brak u aan. Dan vloeiden uw tranen. Dan zocht u het verborgene. Dan loofde u uw God. Dan smeekt gij hem om genade. De wereld ging voor u voorbij. U had nog maar één ideaal om als kind van God volmaakt te mogen leven. Er zijn nu andere tijden, ik weet het. Zo gaat dat. God leert u leven door het geloof. En niet door aanschouwen. Het gevoel van Gods genade is aangenaam. Maar de wetenschap daarvan in ons hart geeft ons kracht om staande te blijven, zelfs in de kwade dag. Maar nu mocht dus aanschouwen. Vlak bij de engel. Nu mocht hij het weten. God spreekt de waarheid. De Heere heeft hem de boodschap gegeven. En Zacharias hem ziende. Werd ontroerd. En vrezen is op hem gevallen. Daar aan het reukofferaltaar. Ik wil verder op deze geschiedenis om destijds willen nu niet ingaan. Dit was mijn doel bij de verkondiging van deze boodschap. Dat u zou weten, u bent in de kerk. U bent in het huis van God. U bent daar waar God spreekt. Bent u ook met verwachting hier gekomen. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we zingen uit Psalm 145, het tweede vers. 145 vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit erom verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzaggend achter gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met alle lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. 145 vers 2. Des Heren, die heeft ook tot hem gesproken. Vreest niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Vreest niet. Wat was er dan voor Zacharias nog te vrezen? Wel, ik zei het toch straks, Zacharias was een mens van gelijke beweging als wij. En als het woord van God in waarheid in onze ziel geplant wordt, het woord van de Heilige God, dan werd dat vrezen. Vrezen, dat is heel wat anders als angst, bangen. Vrezen, dat is ontzag. Eerbied, God spreekt, dan moet alles zwijgen. Dan moet zelfs mijn eigen hart zwijgen, met alle tegenredenen. Want God spreekt. En als God spreekt, dan legt dat woord van God beslag. Dat verandert uw leven, uw gedachten, uw hele ideale wereld. Dat verandert. Dan begint u te luisteren. Kent u die vreze Gods? Dat al het andere stil moet blijven. Dat al het andere op de tweede plaats komt. Dat gezegd, ik zal horen wat de Heere spreken zal. Kent u dat? Natuurlijk niet meer met die hoorbare stem zoals toen in de tempel. Maar als je je Bijbel leest en als je in de kerk zit, of als je voor God neerknielt als je naar bed gaat of waar dan ook, dat dat woord tot je spreekt, dan moet al dat andere zwijgen. Dan is er ontzag. Dan geloof je dat God de waarheid spreekt. Maar dan heb je ook het profijt daarvan in je eigen hart. Want dat geloof is een kracht van God tot onze zaligheid. Het geloof dat zegt tegen alle andere stemmen, je liegt, je liegt. God spreekt de waarheid. Door het geloof zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Een kruimeltje van dat echte geloof. Dat doet ons aan de kant des Heren staan. Dat geeft ons levensadem. Dat geeft ons sterkte. Dat geeft vreugde. Dan worden de lofzangen gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Het geloof tilt ons erbovenuit. Het geloof houdt rekening met God. Het geloof spreekt niet langer tegen. Voor het geloof is het onmogelijke waar. Hoe kan je het nou geloven? Ach, hij heeft zelfs nog getwijfeld. Zulk een godvrezende priester. Samen met een godvrezende vrouw. Waarbij zal het weten? Ach, jammer toch. Jammer toch, Zacharias. Waarom heb ik niet met u beide armen omhelst? En gezegd, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Waarom twijfelt gij, Zacharias? Wel, hierin zien wij dat Gods genade sterker is dan de zonde. Want door de twijfel van Zacharias neemt God zijn woord niet terug. De engel gaat niet weg. Die zegt niet tegen Zacharias, nou als je me dan niet gelooft, moet je het zelf maar weten. Dat doet hij niet. Zo is God niet. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad ten einde toe. Dat is onze hoop in donkere dagen. Maar hij bestraft hem wel. Hij zal zwijgen. Hij zal van het heil dat in zijn hart geopenbaard is, dat hem in zijn oren gekomen is door de engel, zal hij niet kunnen spreken tot de tijd dat de belofte vervuld is. En dan ja. Ja, Gods toorn, Gods ongenoegen. Is zwaar, maar niet voor altijd. Ook over degene die hem vreest. De tuchtigingen over zijn ongeloof, over ons ongeloof, zijn menigmaal. Maar hij verstoot ons niet. Dat is toch de troost in al onze ellende. Dat hij niet verlaat wat zijn hand begon. Dat hij ons nooit wegstuurt om nooit meer naar ons om te zien. Wat we ook misdrijven en wat we ook misdaan hebben. Hij is getrouw. Daar heeft hij het van moeten hebben. En daar hebben wij het ook van moeten hebben in het verleden. En vandaag nog. Hij is getrouw. Als u ooit in uw leven hoop op God gekregen heeft. Op de genade die door Jezus Christus is. Op de kracht van het verzoenend bloed. Houd aan. Grijp moed. Het wordt kerstfeest. Uw hart zal vrolijk leven. God heeft het beloofd. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Maar helaas, als u zegt, nou, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Kan u zeggen dat ik een belofte van God ontvangen heb? Kan u zeggen dat de Bijbel eigenlijk ooit indruk op mijn hart gemaakt heeft? Zodat het mijn leven verandert. Wel, arme zondaar, dan leeft u nog zonder verlosser. Hoe durft u het aan? Wat moet u op het kerstfeest doen? Een paar kerstklokjes klokjes ophangen. En een paar kaarsjes branden. Een stukje vlees braden, wat vrienden nodig. Arme mens. Arme mens. Er is meer te halen op het kerstfeest. Oneindig veel meer. En u hebt nog een paar weken de tijd. Om u voor te bereiden. Zou het nu de tijd niet zijn. Om je hart voor God uit te storten. En om je knieën voor God te buigen. En zeg, oh God, nou ben ik al 20 jaar. Nou ben ik al 50 jaar. En ik heb altijd met het kerstfeest meegedaan. Maar ik heb nog nooit kerstfeest gevierd. Zou er voor de Heere iets onmogelijk zijn? Wie had het nou gedacht dat hij in die tijd, in die omstandigheden, waar zijn volk in zulke ellende verkeerde, onder de Romeinen geknecht was. Wie had het nou gedacht dat hij in zulke tijd zou komen? Is God niet de God die immer wonderen doet? Roept hij niet de dingen die niet zijn, alsof ze er waren? Vraag het hem. Smeek het hem. Laat toch de buitenkant uw ziel niet bederven. En helemaal dof maken voor het eigenlijke kerstfeest. We kunnen zoveel zorg op ons nek halen met dit kerstfeest. Dat we geen tijd meer hebben om aan het kind te denken. Het kind van Bethlehem. Waarvan Johannes de voorloper was. Die Johannes zou aanwijzen. Johannes. Nee, hij is de Christus niet. Maar hij is wel de heroud die voor Christus heen ging. Om hem de weg te bereiden. Straks dan zal hij scherpe taal gebruiken. Dan zal hij tegen de ongehoorzamen zeggen, addergeslacht, addergebroedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toer? Maar niet om te verstoten, niet om uit te wissen, niet om te verdelgen, maar om plaats te maken voor hem, van wie hij zeggen zou tot alle hongerig en dorstig, zie het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En toen zijn ze gekomen, de hulpelozen, de ellendigen, de verminkten, degene die geen helper hadden, die geen trooster hadden, en die heeft hij gered. En toen is het kerstfeest geworden. Toen is Jezus gekomen, na de woorden van Johannes. En toen heeft hij de wonden geheeld en de smart weggenomen. En de treurigen getroost. De treurigen over Sion. En hun toegevoegd. Dat hun gegeven zou worden sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Dat is ons kerstfeest. En dat zal God doen. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid voor alle die op hem wachten. Amen. Heren, zo hebt u zelf een weg gebaand in de duisternis. In de tijd dat Israël geknecht werd. Dat uw kerk op sterven na dood was. Toen heb u uw heil geopenbaard. Heren, ook wij zijn mensen. Die de moed menigmaal opgeven. Die zeggen, ach, ik heb al zoveel keer kerstfeest gevierd. Ik heb al zo dikwijls dat evangelie gehoord. Ik heb nog nooit echt feest gevierd. Want ik heb de kerstkoning niet gezien. Heren, wil u het dan nu doen? We hebben nog enkele weken voor het kerstfeest. Bereid dan nu nog harten, Heer, door de prediking van Johannes de Doper, die de schare geroepen heeft tot bekering, tot wederkeer, tot afkeer van de zonde en wederkeer tot God. Ja, die zelfs ook toen reeds gezegd heeft, daar is hij. Daar komt hij aan, de verlosser. Ik ben het niet, maar hij staat onder u, die je niet kent. Dat is hij, van de Vader gezonden, het Lam van God, die zijn leven gegeven heeft, opdat de zondaren zalig mogen worden. Laat het tot troost zijn, heren, voor alle die u zoeken, die hun hoop in het hachelijk slot vestigen op de Heere. En God, dan zullen we kerstfeest houden, uw naam tot eer en onze ziel tot eeuwige vrede. Amen. De slotzang der gemeente is uit de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn genaam ons redden zou van onze hateren wreed geweld. Nu blijkt zijn onverbrekbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid vanouds de vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed. Die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond. Dat van geen wankelen weet. Het is uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers.
Yeah.
Geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.